Nou, we zijn nog niet eens begonnen en jullie hebben al amen gezongen. Dus we kunnen ook al aan de koffie. Ja, we zijn klaar. Willen jullie in je Bijbel opzoeken 1 Samuel 17? Gevonden? Nog niet? Nou, klap maar weer dicht. Dat is een bekend verhaal, toch? David en Goliath. Ik ga het jullie niet voorlezen. Jullie hebben het vaak genoeg gehoord. Ik wil met jullie door 4 confrontaties lopen die zich in dit verhaal afspelen. Ik begin eerst eventjes wat verdere afstand en kijk het naar het volk Israël tegenover de Filistijnen. Dan zoomen we gelijk al in op David en vooral David in relatie tot zijn familie. Je hebt er net al wat over gehoord. David in relatie tot Saul. En tot slot, stiekem wat mij betreft eigenlijk het minst bijzondere, de confrontatie tussen David en Goliath. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. De Filistijnen, nou, de aartsvijand van Israël, woonden aan het vlakke land bij zee. En het volk Israël, het volk Juda, zat in de hoger gelegen bergen. En de Filistijnen rukten op richting Israël om de hoger gelegen plekken in te nemen en dus een strategisch voordeel te krijgen. Saul kreeg er lucht van, die roetste naar beneden en ze vonden elkaar in het Eladal. En ik kan me zo voorstellen, een dal, dat kunnen jullie ook wel voorstellen. Je hebt één kant en de andere kant en dan gaat het naar beneden. Aan de ene kant stonden de Filistijnen, aan de andere kant Israël. En dat is best een lastige positie, want wie er ook begint, je moet het dal door. Je moet weer omhoog, voordat je bij je vijand bent. En nou ja, dat noemen ze een sitting duck eigenlijk. Hè? Of ja, je loopt wel een beetje, maar je bent een makkelijke prooi voor de tegenstander die gewoon op je hoeft te wachten. Wat stenen op je af hoeft te gooien en je bent verzakt voordat je boven bent. Het is dus een lastige positie en misschien zaten ze wel in de tang. En dat blijkt ook wel uit het feit dat ze 40 dagen lang tegenover elkaar staan. En 40 dagen lang er een redelijk grote gespierde meneer naar voren komt lopen en het volk van Israël uitdaagt. En hij lijkt een prima aanbod te hebben. Laten we ons nou even die moeite besparen. 1-1. Als jullie winnen, dan worden wij jullie slaven. Als ik win, dan zullen jullie onze slaven worden. En by the way, dat is heel logisch, dan zullen jullie ons natuurlijk ook dienen. En dat vind ik heel, heel interessant. 40 dagen lang, 's ochtends en 's avonds, komt Goliath naar voren, doet zijn praatje. En 40 dagen lang maakt dat indruk. Want als we kijken naar het moment dat David in het legerkamp komt, staat er, en de Israëlieten hieven de strijd tegenaan. Dus ze stonden daar, helemaal gemotiveerd, opgepept. We pakken ze, we verslaan ze, God is met ons. We gaan ervoor staan en ze kletterden met hun wapens en hun schilden en hun speren. En ze stonden klaar en Goliath komt en ze rennen allemaal keihard weg. Was dat nou geloof waarmee die Israëlieten naar voren stapten? Of was het misschien enthousiasme? En misschien herken je het wel. Je bent in de gemeente, je bent op een mooi concert, je praat met mensen, het zijn prachtige woorden, ze raken je, je raakt er helemaal vol van, je bent met een grote groep en het wordt groter en het wordt groter en het wordt maandag. Ik heb het wel. In mijn, dat is alweer lang geleden, mijn tienerjaren, begin 20 vooruit. Ging ik regelmatig naar baan 7, een jongerenkerk in Aalsmeer. Super groot, super veel jongeren bij elkaar. En ik raakte echt helemaal opgepept. Super toffe liederen. En als er dan een preek was, dan kon ik ook nog weglopen naar de wc. Dan hoefde ik niet te blijven zitten. Super relaxed. Maar het werd maandagochtend. En wat deed ik er nou echt mee? Ik denk, als ik mezelf vergelijk met die Israëlieten, dan kan ik soms ook nog wel eens vooral enthousiast worden. En de laatste tijd, ook in de voorbereiding naar deze dienst, heb ik gemerkt dat het eigenlijk wel mooi is als je ook aan je geloofsleven werkt. En gelooft in iets, in plaats van enthousiast bent over iets. Daar zit dan een verschil in. Nou, een prachtig voorbeeld hebben we. David. David is anders. David is anders sowieso binnen zijn gezin. David had rood haar, was wat kleiner van gestalte, knappe jongen. Ik zou zeggen, formaatje popster. He, schreef liedjes, zong voor de koning, knappe jongen, rood haar. Ik denk aan Ed Sheeran. Voor de jongen onder ons in ieder geval. Ik heb geen foto meegenomen, dus je mag hem googlen. Of Spotify. Hij was anders. En hij had het niet makkelijk thuis. Het is niet, je vindt het niet terug in de Bijbel, maar je kan er wel een beetje uit opmaken dat hij wellicht wel een buitenechtelijk kind was. Een slippertje van zijn moeder. Zijn naam. Nou, volgens mij, zijn moeder was er ook bij. Toch? Dus hij, ik zie verschillende verhalen, maar goed. Voordat we in die soap belanden, gaan we even door. Zijn naam betekent geliefde, beminde. En als je de historie erbij pakt, als David opgezocht wordt door, of nou eigenlijk niet David, maar Isaïe wordt opgezocht door Samuel om de volgende koning te vinden. En zijn vader heeft het, nou het staat nu op de achterkant van Goliath, maar heeft het over, hij hoort bij de schapen, heeft hij het over die kleine. En niet de beminde. Best lastig als je zo'n koosnaapje krijgt, denk ik, van je vader. Met zijn broers even zo. Je hoorde de confrontatie met Eliab. En zijn broers waren stevige, reizige kerels. Misschien was dat vaak mot in huizen, Isaïe. Dus ik ga er gewoon maar even vanuit dat hij geen makkelijke thuissituatie heeft gehad, maar er is iets veranderd bij hem. Er is iets veranderd op het moment dat hij gezalfd werd tot koning en de geest van God op hem was. En vanaf dat moment geloof ik echt dat hij is gegroeid en dat hij een aantal belangrijke dingen ontwikkeld heeft. En een van de voornaamste dingen die ik heb gemerkt is dat hij zijn taak bloedserieus neemt. Datgene waarover hij gesteld wordt, daar doet hij alles voor. Je hoorde in de tekst ook dat kleine beetje schaapjes. Hè? Ik kan me zomaar voorstellen, Isaïe was een best een voorname vooraanstaande man. Had waarschijnlijk een grote veestapel en dan mocht David voor de schaapjes en de geitjes zorgen. Niet de koeien, niet de grote beesten, maar voor de schaapjes. Maar ze zullen er hartstikke veel zijn geweest. En wat doet David op het moment dat er een lammetje weggepakt wordt? Hij denkt niet, die kan papa wel missen. Hé, mijn leven is me lief, laat gaan de beest. Nou, jij rent er achteraan. Hij rukt het lammetje, nou ja, goed, hij pakt het lammetje uit de bek van de beer, of de leeuw, of wat er ook was. En als het beest nog moeilijk zou gaan doen, pakte hij hem aan, sloeg hij hem dood. Hij nam zijn taak bloedserieus. Hij kwam niet op voor zijn eigen belang, maar hij kwam op voor het belang van zijn kudde. Hij kwam op voor het belang van hetgene waarover hij was gesteld. En ik kan me zomaar voorstellen dat David zich aan het voorbereiden was op koningschap. Hij was zich aan het voorbereiden op als herder en koning te zijn. Nee, die hebben we vaker gehoord. En hoe zit dat bij jou en bij mij? Wat doe je op het moment dat dat mensen je als die kleine beduiden? In je klas, op je werk, thuis. Ga je erin mee? Ga je in een hoekje zitten kniezen? Zeg je, het zal wel waar zijn, ze zullen wel gelijk hebben. Of zoek je naar een andere waarheid, de echte waarheid over jou? Ik geloof dat David in die momenten dat hij voor zijn, voor zijn, zijn kudde zorgde, dat hij heel veel contact had met God. En dat hij van God hoorde waartoe hij geroepen was. Zoek je dat zelf ook op het moment dat je in twijfel getrokken wordt? Of op een andere manier, als je merkt, het gaat thuis lastig, er is nog meer aan je toevertrouwd. Niet om van je problemen weg te lopen, maar op het moment dat, dat het thuis lastig gaat, kan je misschien wel gewoon inzetten voor de mensen om je heen. Voor je vrienden of voor je kennis of je klasgenoten. Of juist als het op school lastig gaat, kan je binnen je familie misschien juist wel een hele belangrijke plek innemen. David nam zijn taak in ieder geval bloedserieus. En daar kunnen we echt wel een voorbeeld aan nemen. Ik denk dat we niet te klein moeten denken over datgene wat aan ons toevertrouwd wordt. En ik denk dat het goed is om ons te beseffen dat wat we ook doen, waar we ons ook voor inzetten, wij oefenen voor koningschap. Nou, koningschap. De link is al gauw gelegd naar Saul. Die had het ook niet makkelijk, denk ik. Als we de voorgeschiedenis erbij halen, dan lezen we dat de geest van God niet langer bij Saul was. Saul zat dan volgens in deze situatie tegenover de Filistijnen. Hij zat klem, hij kon eigenlijk maar weinig goed doen. Hij kon zelf naar voren gaan met een zwaard en hopen dat hij iets zou winnen van Goliath. Als het niet zo was, dan was hij zijn leven kwijt. Hij probeerde iemand te zoeken die vanuit het volk wilde gaan met enorme beloningen, maar niemand durfde. Als we net dat dal voor ons zagen, dan was het ook niet echt een optie om erop af te gaan met elkaar. Dus hij zat klem. En dan ineens hoort hij dat er iemand in het legerkamp is die de strijd op wil nemen. Nou, ik zou een sprongetje maken. Ik zou echt zo blij zijn als ik zo in de panarie zat. En er is iemand die zegt, wauw, die taak is voor mij. En men is het er niet over eens, maar of David en Saul elkaar al kenden. Als we het gewoon de lijn lezen van het boek, dan lijkt het erop alsof Saul wel bekend was met David, maar dan was met David als muzikant die af en toe wat speelde om Saul te kalmeren. Stel dat dat het geval zou zijn geweest. En Saul die staat op te huppelen en te springen en te doen. En dan denk ik, yes, er komt een kampioen, die gaat hem verslaan. En hij ziet David ineens binnenkomen. Niet Captain America, niet de Hulk, Ed Sheeran. Ja, het plaatje dat Saul van David had, zal waarschijnlijk niet echt gematcht hebben bij het plaatje dat hij had van een held, van een kampioen. Van een kampvechter die namens het volk Israël de strijd zou beslechten. Uiteindelijk, geloof ik, Saul die zag iets in David. Saul die zag iets in David die vol passie vertelde over hoe hij met zijn kudde omging. Maar ook die vol vuur daar stond en zei, die onbesneden Filistijn, die gaat eraan. Hoe durft hij het volk van God te beschimpen? Hoe durft hij onze God te beschimpen? En Saul herkent denk ik iets van Gods geest in David. En hij geeft David het vertrouwen. Hij geeft David het vertrouwen, oké, jij gaat voor ons die strijd aan. Maar David, ik heb een paar tips voor je. Ik denk dat het heel verstandig is als je gewoon even een wapenrusting aandoet. Harnas, helm, schild, zwaard, alles. Want dat is wel de manier waarop je wint. Dat is de manier waarop het hoort. Dat is de manier waarop ik altijd succesvol ben geweest. Dus daar ga jij ook succesvol mee zijn, David. David probeert de wapenrusting aan. En dan staat hij, probeert erin te lopen. Nou, ik kan me zo voorstellen, zo'n klein jochie het zou kunnen zijn dat het de wapenrusting van Saul was. Saul was groot, David was klein. Dus dat ziet er echt heel grappig uit, denk ik. David zegt, nee, dit werkt niet voor mij. Hier ben ik niet in geoefend. En ik vind het een prachtige les om naar deze situatie te kijken. En het is misschien een voor jullie een bekende les of niet, maar als je hier twee generaties naast elkaar ziet, en dan zie je twee generaties die respect hebben voor elkaar. En die oprecht zoeken naar wat is de beste manier. Saul komt met suggesties om de strijd aan te gaan met zwaard en schild. David neemt die suggesties ter harte, oefent ermee, probeert het en komt uiteindelijk tot de conclusie, voor mij werkt het niet. En Saul komt tot de conclusie, oké, doe het dan maar op jouw manier. Dat staat er niet, maar uiteindelijk loopt David wel met zijn slinger naar voren. Hoe doen wij dat? Jongeren, ouderen, als we het dan toch even over generaties hebben. Ik merk aan mezelf, ik kan nogal soms wel eens wat tegendraad zijn en wat rebels. En dan moet het nieuw en dan moet het beter en dan moet het... En dan heb ik niet zoveel oog voor de manier waarop het altijd is gegaan. En ik denk, dat is voor mij echt een les om op die heel serieus te onderzoeken. Hoe is die generatie voor mij nou hiertoe gekomen? Wat zit erin? Wat zit erin voor mij? Waar sluit het aan bij mij? Zodat ik een manier vind die bij mij past. Dat is voor de jonge generatie, voor de ouderen. Saul gaf David de ruimte om te onderzoeken of het werkte. Gaf tips. En uiteindelijk kwamen ze samen tot de conclusie, dit is voor jou de manier. En ik wil, of je je nou oud voelt of niet, je aansporen om ruimte te creëren voor de volgende generatie. En dan heb ik het misschien niet eens over mijn eigen generatie, maar de generatie daarna. Want voor onze generatie is de les hetzelfde. Wij moeten ook niet gaan zitten denken dat onze manier de beste manier is. Ik verlang er echt naar dat we steeds afgestemd op Gods geest zullen blijven en steeds zullen zoeken naar wat Hij ons te binnen brengt. Het goede van vroeger, het goede van nu en de best of both worlds samenbrengen. Nou, en dan komt die laatste confrontatie. David loopt daar met zijn slingertje. Ze waren best lang die dingen hoor, maar... Ik kan me zomaar voorstellen dat mensen daar op die manier over gedacht hebben. Goliath, die stond daar, klaar, was weer bezig met zijn praatje. En ik weet niet of hij heel lang stond te wachten of dat hij net weer naar voren was gekomen. Maar in ieder geval, hij was zijn ding aan het doen. En David komt op hem af. En nou, je kent het verhaal in de kinderboekjes staat dat David Goliath in lachen uitbarsten. Haha, laat zo'n jochie met me vechten. Goliath zal misschien gedacht hebben, eitje, die hak ik zo in de pan. Maar toch, ik zei het net al, deze confrontatie is eigenlijk helemaal niet zo spannend. En dan gaan we eigenlijk een beetje de geschiedenis in van de oorlogsvoering. Slingeraars waren hele belangrijke onderdelen van een leger. Slingeraars waren de manier om op afstand je vijanden toe te takelen. En in die tijd hadden ze nog geen boog waarmee ze die afstanden konden bereiken. Slingeraars die konden, zonder onbekend geoefende slingeraars, die konden op een afstand van ongeveer 100 meter een vogel in vlucht, de grootte van ongeveer een duif, zo uit de lucht smijten. En zij konden op afstanden tot wel 180 meter hun tegenstanders ernstig verwonden of zelfs doden. De snelheid waarmee een steen uit een slinger kwam, lag vaak tussen de 200 en de 360 kilometer per uur. Het mooie van dit verhaal is, in het Eladal was er, en nou begeef ik me op natuurkundig gebied, lag er bariumsulfaat in de grond. En bariumsulfaat, ik heb het opgezocht, is een steentype, of in ieder geval als dat in een steentype zit, waardoor stenen twee keer zo zwaar worden als dat ze daadwerkelijk zijn. Andere mensen hebben de berekeningen gedaan, maar als je dit allemaal bij elkaar optelt, kan je de slinger op dat moment vergelijken met de kracht van een 45 mm handwapen. Dus, als Goliath een beetje slim was geweest en hij had een slingeraar tegenover zich zien staan, dan had hij geweten hoe laat het was. Dus, mijn stelling van vanochtend is dat het wonder niet gebeurt op het moment dat David zijn slinger een slinger geeft. Het wonder gebeurt eigenlijk in de periode daaraan voorafgaand. Het wonder gebeurt in David. De afloop was eigenlijk wel duidelijk. Want wat er gebeurde, die geest van God was op David. En David ging door alles heen. Door de gezinssituatie, door tegenwerpingen vanuit zijn vader, vanuit zijn broers, vanuit zijn koning notabene. Hij ging door. In hem was dat vuur van Gods geest. En dat vuur maakte het dat hij de confrontatie aanging, dat hij doorliep. Dat hij kwam op dat punt tegenover Goliath en dat hij zei, en dat vond ik zo treffend, die onbesneden Filistijn die gaat er aan, ik zal hem te grazen nemen. Dat vuur, die geest, die werkt nog steeds. Nu. Dat is Gods geest. Dat is niet matter geworden in de jaren. Dat is nog steeds diezelfde kracht die in ons wil werken. En dat vind ik echt zo gaaf om te lezen en zo gaaf om te merken. Dat in mijn leven wil werken. Dat het in jouw leven wil werken. In wat voor situatie je ook zit. Of je nou problemen hebt thuis. Of je problemen hebt op school. Dat je lastig gevallen wordt. Dat je door vijanden aangevallen wordt. Als wij ons verbinden met die geest van God. Dan kunnen we die confrontatie aan. En dan zullen we overwinnen. Amen. Ik heb een cadeautje voor jullie meegenomen. Leuk, hè? Die kunnen jullie zo aan het einde van de dienst ophalen. En dat cadeautje, dat is een woord van God. Specifiek voor jou. Op maat. Iedere dag nieuw. Nee, er liggen geen bijbels. Nee, er liggen geen smartphones. Het punt is, je moet hem gaan halen. David deed het ook. David liep naar de beek. Hij ging het woord van God halen. Hij ging steentjes aan. We hebben steentjes voor jullie. En op dat steentje zie je een uitroepteken staan. Want ik geloof dat woorden van God, dat je daar altijd een uitroepteken achter mag zetten. Ik hou van je. Je bent waardevol. Je doet ertoe. Ik sta je bij. Jij moet gaan halen. Jij moet naar de beek. Jij moet op je smartphone of lekker ouderwets in je Bijbel een tekst zoeken. Je neemt het steentje mee en het steentje is voor jou een herinnering aan het woord van God. Stop hem in je broekzak, leg hem op je bureau, doe hem in je tas, in je lunchtrommel bijvoorbeeld. Goed opletten met kouwen. Maar gebruik hem en laat hem voelbaar bij je binnenkomen. Laat hem tegen je lijf aankomen. Laat hem effect hebben. Kunnen jullie zo meteen halen? Ik weet eigenlijk niet eens waar. Oh, bij onze jeugd natuurlijk, ja. Die hebben allemaal steentjes bij zich. Toon. Ja? Oh, nog één ding. Dat klopt eraf.